2 Thessalonicenzen 2. Paulus begint hier met een bemoedigende toespraak. Hij zegt namelijk dat ze zich niet van de wijs moeten laten brengen, niet ongerust zijn, niet bang, zou je kunnen vertalen. In hemel in nauw, zou je kunnen vertalen ook. En dat doet hij met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken. Want die wederkomst is bedoeld. En de vereniging met hem, je zou kunnen vertalen tot hem. Want dat is de hoop van de bruid, dat we de Heer Jezus verwachten om bij hem te zijn. En dan zegt hij, al is er een geestesuiting, hoe die dan ook zou kunnen zijn. Het zij door een droom, het zij door een valse profeet. Dat ze niet door een geestesuiting of eventueel door een brief, alsof hij graag zou geschreven hebben. Alsof de dag van de Heere al aanwezig is. En de dag van de Heere, daar wordt het boek Openbaring mee bedoeld, met al de oordelen. In het Oude Testament wordt ook wel gezegd, de dag van de gramschap van de Heere. En je moet vertalen al aanwezig, een hoop vertalingen hebben, dat die dag op het punt staat aan te breken. Maar je moet vertalen dat hij al aanwezig is. Dat zou verschrikkelijk zijn, want dan zitten we in de ellende. En dan kan elk ogenblik allerlei oordelen komen die in het boek Openbaring beschreven zijn. Maar ze moeten zich niet laten bedriegen wat dat betreft. Want eerst moeten de afval komen. En ik denk dat dat op de toekomst slaat. Maar ook nu zou je kunnen zeggen, moet er eerst een afval komen voordat de Heer Jezus komt. Omdat de staat zal die nog geloof op aarde vinden wanneer de Zoon des Mensen terugkomt. Wij kunnen dus, en daar zitten we nu al in, een afval verwachten. Een dag van lauwheid volgens de brief aan Laodicea. En dan zal de mens van de wetteloosheid geopenbaard worden. En die wordt genoemd de zoon van de ondergang, zou je kunnen zeggen. Die betekent eigenlijk de zoon van de ondergang. En het frappante is dat Judas dezelfde naam heeft. De zoon van de ondergang. Sommige mensen denken dan ook dat Judas ermee bedoeld is. En het frappante is ook dat de antichrist en het beest in levende vorm, in levende lijven, in de poel des vuurs worden geworpen. Voordat het duizendjarig rijk begint. Ze hebben dus hun eeuwig lichaam al. En dat kan dus alleen als ze al opgestaan zijn uit de doden. En dat kan Satan niet doen, dat doet God zelf dus. Maar hoe dat ook zij, Judas heeft dezelfde naam, de zoon van het verderf, of de ondergang. En de antichrist, die wordt bedoeld, niet het beest, de antichrist wordt bedoeld, de valse profeet ook. Die wederstaat alles wat goddelijk is, elke god wederstaat die, zou je kunnen zeggen. Alles wat God genoemd wordt en een voorwerp van verering is. Hij staat al tegen. Hij verhoogt zich er tegen. Of erboven. Hij zegt dus, hij beweert dus, dat hij alles te boven gaat. Of het nou een god is, of de god, dat zal hij ook beweren. Dat hij eigenlijk de god is. Hier staat dat hij zich in de tempel zal openbaren of tonen als een god. Zo moet je het vertalen. Maar hij beweert natuurlijk dat hij god is. En hij zal dat doen in de tempel van God. De tempel moet dus ook nog herbouwd worden. Anders kan de antichrist niet komen. Want hier staat dat hij het in de tempel van God doet. Daar gaat hij zitten. Met zogenaamde waardigheid. Nou, we weten dat de tempel er nu nog niet is. En al is hij er, de Heilige Geest houdt hem tegen. De term, hij die tegenhoudt, of eigenlijk het dat hem tegenhoudt, in vers 6, daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. En dat weten ze. Dat wisten de Thessalonicenzen. En wij kunnen dat dus ook weten, dat de antichrist nooit kan komen totdat de Heilige Geest in de gemeente is opgenomen. Want wij weten dat de Heilige Geest in de gemeente aanwezig is. Je lichaam is niet alleen een tempel van de Heilige Geest, maar de hele gemeente. Alle ware gelovigen zijn de tempel van de Heilige Geest. En zolang wij nog op aarde zijn, kan die niet komen. Dus je moet je niet van de wijs laten brengen. Of alsof we al in de openbaringen leven. En dan zegt hij in vers 6 ook, het zal allemaal in zijn eigen tijd gebeuren. En dan zegt hij in vers 7 dat het mysterie of het geheimenis van de wetteloosheid al werkt. Of werkzaam is. Zo zegt Johannes, de geliefde discipel, dat de geest van de antichrist er al is. De antichrist zelf niet, maar de geest van de antichrist. Volgens de brief van Johannes. En we weten ook volgens de brief van Johannes dat de zonde wetteloosheid is. Deze man is dus echt niet alleen het bolwerk van zondigheid, maar hij is een man van zonde. Je zou kunnen zeggen, de zonde wordt opgesomd in hem. En hij wordt in vers 8 ook de wetteloze genoemd. Welke de Heere zal vernietigen met de adem van zijn mond. En dat wordt ook voorspeld tegen het einde van het boek Openbaring. Dat de Heere Jezus ze zal vernietigen. Want de Heere Jezus is ook God. Dat kunnen we ook zien in de verschijning aan Johannes. En dat Johannes dood op de aarde valt vanwege de heerlijkheid van de Heer Jezus, die niet alleen mens is, maar ook God. En de Heer zal hem vernietigen, staat er dan in vers 8, bij zijn komst. Of door middel van zijn komst, zou je eventueel kunnen vertalen. Zijn verschijning. En de komst van de antichrist is volgens de energie van Satan. Met allerlei macht. De antichrist heeft dus grote macht. En kan tekenen en wonderen bewerken. En ergens staat dat hij zelfs vuur uit de hemel kan laten komen. Maar het zijn leugentekenen. Niet dat het geen echte tekenen zijn. Het is niet een goochelaar. Maar het zijn leugentekenen omdat ze misleidend zijn en uit een verkeerde bron komen. En in vers 10 staat dat ze onrechtvaardig bedrog is. Bedrog van onrechtvaardigheid. Dat het bedoeld is, zodat zij die verloren gaan en die de liefde niet hebben ontvangen, de liefde tot de waarheid, dat die zich verharden en niet gered worden. En dat willen ze ook niet. Ze willen God dus niet. God bewerkt dan ook dat ze de leugen geloven. En hij zal ze zelfs een energie sturen van bedrog, zodat ze de leugen zullen geloven. En opdat ze veroordeeld worden, in vers 12. En waarom is dat? Omdat ze de waarheid niet willen. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat wil de mens van nature niet. Ook wij, wat de oude mens betreft, houden niet van de waarheid. Hoe moeilijk is het vaak, tenzij dat je jezelf echt traint om de Bijbel te pakken en die te bestuderen. En biddend om leiding en openbaring te smeken. Hoe vaak is het moeilijk om een stille tijd te houden en de Heer Jezus te zoeken en gemeenschap met Hem. Dat is omdat van nature willen we dat niet. En je moet jezelf trainen om de Bijbel te bestuderen en je moet jezelf trainen om te bidden voor andere mensen en voor noden. Ook voor jezelf. En het eerste waar Satan aan begint, is dat je gebed en Bijbelstudie eraan gaat. Of dat je er niet eens aan begint als je net op bekering bent gekomen. En dan kan je verleid worden door elke wind van leer. Ook een uitdrukking uit de Bijbel. En dan in vers 13 zegt hij dat ze altijd God moeten danken vanwege hen en voor hen. En er staat moeten danken. Ze zijn verplicht. En dat is een gewillige verplichting. En het zijn geliefde broeders, zegt hij in hetzelfde vers, die door de Heere geliefd zijn. Want hij heeft ze uitverkoren als een eersteling tot redding. En om geheiligd te worden door de Heilige Geest. En het geloof in de waarheid. En tot die heiliging heeft de Heere hen ook geroepen door het evangelie. En waarom? Omdat de heerlijkheid van de Heere, je zou kunnen zeggen de heerlijkheid van de Heere in ons, waar gemaakt wordt. En dan zegt hij in vers 15, houd jezelf staande dan ook, broeders, en houd de overleveringen vast. En welke overleveringen zijn dat? Dat zijn overleveringen van allerlei leugenaars. Nee, dat zijn de overleveringen die God ons geeft door zijn woord, door de profeten, door de evangelisten en door de schrijvers. Die overleveringen, die zijn ons onderwezen en die moeten we vasthouden. En hij zegt dan ook, door een brief van ons, dus de overleveringen van Paulus moeten we ook bewaren. En in deze tijd van afval wordt Paulus beknibbeld of helemaal verworpen op een gegeven moment. Men zegt, ja, dat is cultureel, dat moet je niet letterlijk nemen, dat gold voor die tijd. Nee, we moeten de overleveringen van Paulus vasthouden. En dat is voor ons eigen bestwil. En inderdaad, die overleveringen gaan tegen moderne theorieën in. Theorieën van feminisme en andere dingen. Seksuele geaardheid, zoals dat heet, daar gaat er allemaal tegen in, die overleveringen van de Bijbel. En zo krijg je een ongezonde maatschappij en ongezonde gezinnen. Omdat men de Bijbel verwerpt. Dat begint met Paulus en dan op een gegeven moment wordt hoofdstuk 1 tot 11 van de Bijbel verworpen. Die bevestigd worden door de Heer Jezus notabene. En op een gegeven moment wordt er steeds meer en meer uit de Bijbel weggeschrapt. En dan in vers 16 zegt hij dat we een eeuwige troost hebben gekregen van de Heer Jezus. Een vertroosting. In de eeuwigheid kunnen we rusten en getroost worden en ons verblijden vanwege alles wat we op aarde hebben meegemaakt. En hij heeft ons lief gehad. En ja, hij heeft ons lief gehad tot de dood. Ja, tot de dood van een kruis. Staat daar in Filippenzen. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met de vertroosting van onze harten. En dat de Heer ons standvastig mag maken in woord en daad. Ja, in goed woord en daad. De bedoeling is dus dat wij als christenen goede woorden doen. En het niet alleen bij woorden laten, maar dat we ook goede daden doen. Dat is de bedoeling. En aan de vruchten ken je de boom. En dat was dan hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen.